Ik denk wel eens, als je kijkt met de dingen die we hebben vandaag de dag, hoe zou het zijn geweest als het nu was gebeurd? Dat er dan in Jeruzalem een verslaggever zou hebben gestaan. En dat mannen in het veld hadden gelopen met een camera op hun nek. En dat ze hadden geïnterviewd, de soldaten die er waren. Hoe zou zo'n interview zijn dan geweest? Nou, vooruit vandaag. Een verslaggever van CNN. En ik maak er even een andere omroep van. Hè. Heeft te maken met Christian National Network. En die gaat een interview houden met koning... niet met koning Saul, daar kwam hij niet bij. Hij had een interview met prins Jonathan. Hoe zou zo'n interview met Jonathan, de oudste zoon van koning Saul, nou hebben verlopen? Denk maar aan Willem-Alexander. Hoe zou die als kroonprins dan zijn geïnterviewd? Nou, dan gaat het heel formeel allemaal. Weet je wel, het begint in de studio, dan zit er iemand die zit te praten. En die zegt dan op een gegeven moment, wij schakelen over naar onze Midden-Oosten-correspondent in Jeruzalem. En dan staat daar zo'n man en die zegt, goedemorgen kijkers, ik sta hier voor het koninklijk paleis van koning Saul in Jeruzalem en naast mij, goedemorgen hoogheid, staat prins Jonathan. Hartelijk dank dat ik u wat vragen mag stellen. En toen bedacht ik een hele stoute vraag. Dat is wat ze aan iedereen vragen op de televisie, waar was je op dat moment? Toen dacht ik, nou, waar was u toen David Goliath versloeg? En Jonathan heeft gekeken naar die verslaggever en gezegd, ja, ik bevond mij tussen mijn soldaten, want ik ben leider van het leger. En ik wist net als hen echt niet hoe dat zou aflopen. Wat moesten we nou met die reuzeachtige Filistijn Goliath, die ons elke dag weer vernederde? En elke dag, en dat deed me pijn. Onze God, met onze God de draak stak. Iedereen hield zijn adem in op dat moment, toen daar een knulletje naar voren kwam lopen. Ik kende hem niet. Gewoon gekleed. Niet met een harnas. Niet met kleding die je aantrekt als je gaat vechten. Er kwam een jonge man naar voren. En stapte, zonder dat hij bang was, zomaar op Goliath af. Een herder, denk ik, zo te zien. Had tenminste een slinger bij zich. En hij liep wat te spelen met 5 gladde stenen, zag ik later. En ik zag het gebeuren. Er kwam een soort discussie tussen die twee. En op een gegeven moment werd er een slinger gepakt. En daar lag Goliath. Nou, ik weet niet of de koning dat gedaan. De hoge hoogheid dat gedaan heeft. Maar en toen viel Goliath ter aarde. En toen die op de grond lag, heb ik met mijn soldaten keihard gejuicht. Later zag ik hem terug in het paleis. Mijn vader, de koning, vroeg hem, van wie ben jij er een? Van wie ben jij een zoon? En David ging er netjes bij staan en zegt, koning, ik ben de zoon van de Bethlehemiet, Isaï, uw knecht. En hadden die over van, bij ons in de familie en wij als gezin, wij zijn goede militairen, we hebben inzicht. Helemaal niet. Ik ben de zoon van Isaï uit Bethlehem. Dat is iets. David was bescheiden. En we konden het eigenlijk gelijk goed met elkaar vinden. Ja, en het is uitgegroeid tot een hechte vriendschap. Hoogheid heeft nooit iemand commentaar gehad op het feit dat u, simpele komaf, een herdertje, bevriend was met de zoon van de koning. Dat kan ik me niet herinneren. Althans, niet in mijn gezicht. Het klikte gewoon tussen ons. David was iemand met wie ik goed kon praten. En we deelden iets. We hadden iets gemeen. We deelden iets wat ik altijd al had gewild. Met iemand kunnen praten over de dingen van Yahweh. Over de dingen van God. Wat we allebei wilden weten, ontdekten we. Van wat doet God? Wat wil God met Israël? Wat wil God met mij? Ben ik de volgende koning? Of heeft Yahweh heel andere plannen? Maar één ding weet ik absoluut zeker. Dat die vriendschap tussen David en mij nooit zal ophouden. En dan kan het zijn dat de verslaggever op dat moment zegt, en ik zal niet meer vragen laten stellen, hoogheid, dank u wel. En nu terug naar de redactie in Nederland. En mag ik u iets persoonlijks zeggen? Ik zit te wachten op het moment dat de Midden-Oosten-correspondent van het journaal dat gaat zeggen. Mag ik u iets persoonlijks zeggen? Houdt u de situatie rond Israël scherp in de gaten. Want u weet het, het draait om Jeruzalem. En bid voor dat volk. Nee, hè. Zo'n interview is er natuurlijk nooit geweest. En een verslaggever die zo'n interview eindigt, heb ik ook nog nooit gehoord. Maar waar het me om gaat vanmorgen is om die bijzondere vriendschap tussen David en Jonathan. Het is een verhaal van twee mannen die elkaar ontmoeten, twee jonge kerels. En die gaan, die mogen elkaar. Dat worden bijna broers. Ze krijgen elkaar lief, zegt de Bijbel, en dat betekent een heleboel dingen meer. Het is ook een verhaal over goed en kwaad. Je zou kunnen zeggen, het is een vriendschap voor het leven. Nou, we hebben net gelezen, en ik ga maar eens kijken of dat me lukt. We hebben gelezen dat David gestopt had tegen Saul te spreken. Hè, van, ik ben een zoon van Isaï, uw knecht uit Bethlehem. En Jonathan hoort aan een man praten die vanuit zijn bescheidenheid gewoon praat. En hij raakt verknocht aan hem. En ik dacht, ja, hoe maak ik je dat nou duidelijk? Als je verknocht aan iemand raakt, dan lijken dat twee losse draadjes die je aan elkaar knoopt. En dan ben je verbonden met iemand. Dan ben je verbonden met elkaar. En voor de ouders, dan staat er een prachtig woord dat te maken heeft met samen ademen. Jonathan deelde niet zoveel met zijn vader. Maar bij David en hem lag dat anders. Ze hadden allebei iets ontdekt. En dat hopen we dat jullie op de tafels en jullie op de stoelen, dat we zoals we hier zitten, dat we dat ook ontdekken mogen in ons leven. Bij wie moet je nou zijn? Je kunt bij God schuilen. En je kunt hem trouw willen zijn. En met heel je leven, ik wil eigenlijk het van God verwachten. En David had dat door. En ik ga er wat snel doorheen. Het is ook alleen maar iets wat je wil. David zong ervan. Was een enorme goede zanger en dichter. Goed en waarachtig is God. Daarom onderwijst hij zondaars aangaande de weg. Wil je weten hoe het zit in je leven? Wil je de weg zien? Moet je bij hem zijn. En dan is het mooie. Hè? Ook ik zal u de goede en rechte weg leren. Dat doen we hier. En dat doen ze op veel plaatsen in Nederland en over Europa en in de wereld. We willen je de goede en rechte weg leren. Waar moet ik heen? Hoe kom ik daar? En de Bijbel vertelt je hoe dat werkt. En ik denk dat één ding, en dan zeg ik het heel modern, maar ik bedoel het niet zo modern als het nou klinkt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dit ontdekt in je leven. God is tof. Maar je ziet dat ik het niet verkeerd geschreven heb, want het had een F'je moeten zijn. Maar ik bedoel dat vanuit het Hebreeuws. God is tof, hè? God is goed. Op God kun je vertrouwen. God buigt namelijk het kwaad wat je ziet om naar het goede. God droogt de tranen in je leven. Het gaat om God is tof. En wat zegt God dan? Wil je weten hoe het gaat? Wil je weten hoe je daar moet komen? Ik zal je de goede en rechte weg leren. Dat zegt God tegen jou en tegen mij. Wil je weten waar je zijn moet? Wil je weten hoe je er komen moet? Ik geef je de Bijbel. Ik geef je mensen om je heen die je wijzen hoe je moet zijn. En hier zit je met je ouders. Hier zit je op de zondagsschool. Hier zit je als jongere. Hier zit je in de dienst. En wat willen we? Met elkaar de goede en rechte weg leren. Wacht even, nou ben ik te snel. En dan krijg je iets tussen Jonathan en David. Dat die mannen mogen elkaar. Die mannen krijgen elkaar lief, zegt de Bijbel. Maar dat betekent naar elkaar toe. En dat is zo bijzonder tussen mensen. Zoals broers van elkaar houden. Ik kan me herinneren toen er in een trouwdienst een vader en een zoon stond. En hij had zijn zoon net naar voren gebracht. En naast zijn bruid neergezet. En wat deed die vader toen? En daar kreeg ik iets van in mijn keel. Toen gaf die vader zijn zoon twee kussen. Dat zijn we als Nederlanders niet zo gewend. Een man die een man kust. Maar in andere culturen is dat gewoon een uiting van liefde. Een uiting van vriendschap. Een uiting van alles wat je wil zeggen. En soms kan neerleggen in een gebaar. En wat heeft die vader gedaan? Die heeft zijn zoon de goede en rechte weg geleerd. Zo moet je komen. Zo moet je zijn. En Jonathan had David lief. En David had Jonathan lief. En hoe doe je dat dan? Ze sloten samen een verbond. Ze wilden tegen elkaar zeggen, ik zal er altijd voor je zijn. Van allebei de kanten. Ik hou me aan deze vriendschap. En toen deed Jonathan iets, en ik hoop dat je dat een beetje mag uitleggen, dat daar ben ik helemaal van ondersteboven. Mini zei het al in het kinderverhaal. Jonathan trok de mantel uit die hij droeg. En hij gaf die aan David. Ook zijn wapenrok. Zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. En dat is zo bijzonder. Wat doet Jonathan? Jonathan heeft iets geleerd in zijn leven. En wat doet Jonathan? zoals hij naar Goliath toeliep, had hij geen harnas aan. Dat stond hem helemaal niet, dat paste niet bij hem. Het was een herder. Hij had zijn slinger en zijn stenen. Daar vertrouwde hij op. En vooral, wat betekende dat nou? Daar stond die grote, brallende Goliath in zijn pak, in zijn harnas. En daar kwam daar een knulletje tevoorschijn, een man, een jonge man. En God kijkt niet naar leeftijd. Dan komt daar een jonge man in zijn kleding, gewoon als herder. En hij zegt, ik heb helemaal geen harnas nodig. Eigenlijk zegt hij, ik heb een ander kleed aan. Het kleed, de kleren van Gods trouw en Gods zorg. God loopt naast me. God is met me. En dan doet Jonathan iets en dat vind ik zo ontzettend mooi. Ik hoop dat ik dat even kan duidelijk maken. Ik zie al een bordje voorbij komen, nog 17 minuten. Alles wat Jonathan heeft, dat geeft hij aan David. Moet je je voorstellen, zijn mantel. Ik zou bijna zeggen, ik trek mijn jasje even uit. Hij gaf hem alles. Zijn mantel, zijn wapenrok, zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. En dan denk je, oh, mantel, wapenrok, zwaard, boog, gordel. En? Dat zwaard moet je opletten. Er waren maar twee van zulke zwaarden in Israël. Dat had de koning en dat had de leider van het leger, Jonathan. Dat waren namelijk ijzeren zwaarden. De enige die wisten hoe je een ijzeren zwaard moest maken, dat waren de Filistijnen. De rest liep met van die houten dingetjes. En met speren. Want dat waren zwaarden van ijzer. Dat was het meest kostbare wat je als soldaat had. En wat doet Jonathan? Die doet uit zijn wapenrok, zijn uniform, zijn militaire jas. Hij geeft zijn zwaard aan David. Het kostbaarste wat er is, zijn boog, zijn gordel. Alles wat hij heeft, zegt hij. David, het is voor jou. En dat betekent nog iets. Alles wat hij is, is voor David. Wat zegt hij eigenlijk? Ik ben wel kroonprins. Je kan een heleboel van me vinden. Maar ik denk eigenlijk niet dat ik het zal zijn. En hij doet een stapje terug. Hij gaat achteruit en geeft David de ruimte. Machtig, als mensen niet hun plekje willen vasthouden, koet, 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 kosten wat het kost, maar ruimte geven aan een ander. Wat zegt hij als kroonprins? Stop, ik hoef geen troon. Laat God het maar bepalen. He, die erfelijke opvolging, prima, maar ik laat God het bepalen. En als bevelhebber, ik ben ook niet de leider van het leger. Jij mag het zijn. Niet van, goed zo jongen, ik ben als zoon van de koning eenmaal natuurlijk beter dan iedereen. Weet je wat, kom naast me staan David, dan ben jij mijn onderbevelhebber. Die kan je doet heel iets anders. Jonathan doet een stap of 10 terug en zegt David, jij bent de bevelhebber. Jij bent de man waarbij het straks doorgaat. Jij bent degene die de zaak leidt. En welke weg gaat God? God gaat met David een weg. En dan zegt hij, de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden. Jij zult koning zijn over Israël en onmiddellijk zal ik onder u staan. Dat zegt hij een paar hoofdstukken verder. Dus die Jonathan die hield van God. Die Jonathan zei niet van, oh zo is het en zo moet het zijn. Want ik hoor ook bij die club, dus dan mag ik koning worden. Het gaat niet om wat mensen vinden, erfelijke troonopvolging en al die. Wat zegt God? Wat wil God? Hoe doet hij het? En ik denk dat is heel bijzonder. Wat deed Jonathan? En dat had David ook. Ik hou van God met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand. Het is eigenlijk een beetje hoe Johannes de Doper later tegen de zoon van David, de grote zoon van David, de Messias aankijkt. Hij zegt, ik moet zo'n stapje achteruit. En hij moet stappen vooruit. In de Bijbel staat dan, hij moet wassen, ik moet minder worden. David en Jonathan. De gezalfde staat daar. En het is zo mooi dat David dat weet. Hè? David die weet exact, Saul is de koning. Die is gezalfd tot koning. Die zal ik niet doden. En toen iedereen tegen hem zei, mafkees, je had hem kunnen doden. Je had het zwaard in je handen. Je hoeft alleen maar toe te steken. Zei David, wacht even, dit is de gezalfde des Heren. Daar blijf ik af. God weet welke weg die met hem gaat. Ook Saul deed de wil van God. En dan krijg je een heleboel dingen die dan nog gebeuren. Ik zie het nog 2 minuten. He, er staat er zo mooi dat Saul was voorspoedig. Denk je, wat een vertaling. Er staat iets zo ontzettend moois en daar hebben we behoefte aan. Er staat, hij toonde inzicht. David wilde weten, wat bedoelt God? David wilde weten, hoe handelt God met Israël? En Samuel had hem dat geleerd, zou je bijna zeggen. Zijn vader had hem dat voorgehouden. Vertrouw volledig op God. En dan zie je dat David, en dan weet, geloof ik dat ik nu in de buurt ben, zegt dan, weet je wie God is? Dat is mijn burcht. Dat is mijn toevlucht. Dat is mijn sterkte. Dat is God, daar zit dat woord tof weer in. God is tof. Is degene op wie je volledig kunt rekenen. Kijk, zo'n fort bedoel ik dan. Zo'n burcht bedoel ik dan. Niet aan te tasten, zou je kunnen zeggen, door de vijand. Een rots, hoog, of een kasteel, hoog op de rots. En ik denk dat we dat nou met elkaar mogen beseffen. Jij als jongere, ik als oudere. En ik ga ermee stoppen, want het is al heel wat je hebt uitgehouden, keurig. Hè? Maar het is eigenlijk heel simpel. Ik hoop één ding. Als er dingen zijn in je leven, dat je daar met papa en mama over praat. En ik weet van papa en mama's die dan zeggen, zullen we voor dit probleem bidden? Over die jongen die je steeds pest? Over die jongen die het niet meer ziet zitten, hoe die nou verder moet in zijn leven? Om dingen die gebeuren in families die heel verdrietig zijn. Een opa die overlijdt. Een moeder die ernstig ziek is. Je kunt met je verhaal gewoon bij papa komen. Bij abba komen. Bij vader komen. En samen met je ouders te verbidden. En dan krijg je één ding door. Hé, God is degene die het in je leven voor het zeggen heeft. En je denkt misschien, ach, ik ben nog maar 6 of nog maar 7 of nog maar 8. Zou God met mij? Absoluut. Hier staat een jongetje van 6. Ja, nu wat maal 10. Maar we kwamen in het huis van mijn ouders, ergens ver weg, kwamen we naast een buurmeisje terecht. Nee, niet dat. Ook een buurmeisje van 7, geloof ik. En die zei tegen mij, mama, zeg mevrouw van der Wal, wil Andriesje mee naar de zondagschool? En ja hoor, op een zondagochtend tikten ze tegen het raam en liepen we samen, ik maak het even mooier misschien dan het is geweest, hand in hand naar de zondagschool. En pas later dacht ik, hé, pa, abba, u deed daar iets wat u me toen liet zien. En ik niet, natuurlijk niet beseffen, jongetje van 6, weet je niet dat God is in mijn leven bezig. Maar later dacht ik, hé, leuk hoe u dat gedaan hebt. Mooi zeg, tof. Want ik kwam op de zondagschool en ik vond het te machtig. Lekker zingen en met mijn vrienden en noem maar op. Ook naar het kamp, maar dan een ander kamp, ergens weg in de plantage. En op een bepaald moment, doordat God mij bij mijn kladden pakte en naar de zondagschool bracht, kwam het bij mijn ouders ook weer een beetje terug. En die gingen weer naar de kerk. God gaat soms een weg, gebruikt een jongetje van 6, om zijn ouders terug bij God te krijgen. God kent je. God gaat met jou zijn weg. En ik denk dat dat het punt is. We zitten hier en ik hoop dat je dat hebt mogen zeggen. En dan zijn die 2 minuten echt heel erg om. Maar God wil je de goede en de rechte weg leren. En toen dacht ik, ik had iets moeten doen. Ik heb het er nog over gehad, maar ik ben zo stom met computers en laat staan met berichtjes versturen. Maar ik had eigenlijk alle jongeren vandaag een berichtje willen sturen. Dan heb je een berichtje waarvan ik denk, dat is evangelie. Dat moet je weten. En dat berichtje zou eigenlijk dan binnen moeten zijn gekomen. En ik hoop dan dat je er een tijdje mee bezig gaat. Weet je wie dat berichtje gestuurd zou kunnen hebben in die tijd? Paulus had een berichtje voor je. Heeft een machtig bericht voor je. En ik beloof je, dan gaan we er een keer met elkaar naar kijken. Misschien in de dienst, misschien op een ander moment. Maar hoe werkt dat nou geloven? Want u staat er wel een verhaal te vertellen. En je klinkt wel enthousiast, maar wat heb ik er dan? Wat is dat voor mij? Paulus geeft dan voorbeelden. Moet je eens kijken naar Jezus. Moet je eens kijken naar. En weet je wat mooi is? Tussen die rij waar je naar moet kijken, staat ook een jonge man, Timotheus. Ik denk dat het goed is als we daar met elkaar een andere keer over praten. Fijn dat je hebt willen luisteren. En één ding. Ik ben echt verknocht aan God en aan zijn zoon, Christus Jezus. Jezus Christus. Die zoon is zo'n enorme kanjer. Die heeft laatst gezegd, weet je waar je moet zijn? Je moet naar mijn vader zijn. Hoe kom ik daar? Hij zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. En dat is echt zo. Er wordt je zoveel verkocht. Maar God zegt echt, ik ben er voor jou. Kom maar. Amen.